Samen met u wil ik lezen uit Openbaring 21 en een stukje uit Openbaring 22. Allereerst Openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, een vergezicht van Johannes, wat misschien wel heel dichtbij gekomen is. Openbaring 21 vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied, of het is volbracht. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het leven, water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dan lees ik samen met u een stukje uit Openbaring 22. Vanaf vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten van de stad, waar we net van gelezen hebben, mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Tot zover het gedeelte uit Openbaring 21 en 22, waar ik samen met jullie op wil inzoomen vanmiddag. Vanavond is het al. Als ik kijk naar welk aspect in het evangelie dan ook, dan draait het allemaal Christus centraal. Voor mij als ex-muzikant heel makkelijk te onthouden. Als je kijkt naar de piano, daar draait het allemaal om de centrale C. De centrale C. Als ik kijk naar de Bijbel, dan draait het ook allemaal om de centrale C. Christus. Voor hem, durf ik wel aan om dat te zeggen, heeft God dit alles gemaakt wat hij gemaakt heeft. Voor hem. En door hem wordt alles nieuw gemaakt wat maar nieuw gemaakt moet worden. Het draait om Christus. En de vraag is of Christus centraal staat in ons leven en door ons leven heen. Dan zijn we in ons element. Daar waar we voor geboren, opnieuw geboren, herboren zijn. Als we kijken naar het boek Openbaring, dan is het op indrukwekkende wijze dat Christus naar Johannes toekomt. Ik weet niet of u dat wel eens gerealiseerd heeft, maar het was een moment een aantal jaar geleden dat het bij mij insloeg als een bom, wat daar gebeurde. Normaal lees je dat wel, dat Christus naar Johannes toekomt in een visioen, in een droom, en dan is hij daar en dan staat er dat Johannes viel als dood aan zijn voeten. U leest dat in Openbaring 1. U kijkt me aan alsof u het nog nooit gehoord hebt, maar dat herkent u toch? In Almere horen ze, daar kan ik dat nieuw vertellen, maar hier is dat toch bekend, ja. Nee, anders dan moet ik wat hier en daar wat extra uitleg geven, maar nu kan ik recht op mijn doel af, dat is mooi. Dus wat gebeurt er als dood aan zijn voeten? En dan staat er, en hij legde zijn rechterhand op mij. En ik had dat nooit gepakt. Het was nooit geland. Maar jongens en meisjes, het is heel bijzonder als iemand zijn rechterhand op je legt. En hij zei dan, ik wees niet bevreesd en God is zo groot en zo machtig. En hij legt zijn rechterhand op Johannes. En dat was allemaal wel geland. Ik dacht, zo, dat is een wonder van genade. En toen besefte ik, maar Johannes was een van zijn beste vrienden misschien wel, hier op aarde. En de verheerlijkte Jezus staat voor hem en als dood valt Johannes aan zijn voeten. En ik weet niet of er een kindje hier durft te komen, een van de jongens of meisjes. Wie durft er hier te komen? Steek je hand eens omhoog. Durf jij dat? Nee? Jij durft het wel, hè? En wil ik even iets laten zien. Want anders dan vatten heel veel mensen het niet. Wil jij eens gaan liggen? Oké. Lieve mensen. En ik bedoel dit heel serieus. Er staat in Openbaring dat Johannes viel als dood aan zijn voeten. En Jezus Christus veel meer als dat ik hier ben. In verheerlijkte verschijning. Lees maar na in Openbaring 1 vanavond als u thuis bent. En wat gebeurt er? En hij legt zijn rechterhand op mij. Ik kom er niet bij hoor. Nee, jij ligt als dood. Gewoon liggen. Lieve mensen, wat moet die verheerlijkte Christus gedaan hebben? Door de knieën. En hij legt zijn rechterhand op mij. En zij wees niet bevreesd. Dankjewel, je bent een held. Vele ouderen hadden dit niet gedurfd hoor. Alleen dit al. Dit is zo typerend voor wie God is. Zo genadig. Zo barmhartig. Zo groot. En tegelijkertijd, hij gaat door de knieën. Vanmiddag kwam er iemand die een tijdje de gemeente niet bezocht, maar daarvoor een tijdje wel. Dat gaat soms wat op en neer bij mensen die wat zoekend zijn. Die had de afspraak met mij gemaakt. Doe ik vaak voor de dienst begint. Dan hoop ik dat ze blijven tijdens de dienst. En ik had hem voor mij en hij komt aan en hij durft me bijna niet aan te kijken. Ik zeg, ga zitten. Wat is er aan de hand? Ja, ik woon niet meer even bij mijn vrouw en het is niet goed gegaan. Ik ga denk ik naar België om aan mezelf te werken. Een soort uitvlucht. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik ben aan de cocaïne geraakt. Gewoon 3 maanden even uit het zicht verloren voor mij. En in die 3 maanden aan de cocaïne geraakt. Ik zeg, joh, dan voel je je de koning te rijk, toch? Dan kan je de hele wereld aan. Prachtig. Hij zegt, nee. Hij zegt, in mijn hart is pijn. Dat ik God, die ik nu aan het volgen was, verloochend verlaten heb. Ik dacht, yes. Dit is mooi. Het is heel pijnlijk en verschrikkelijk. Dat voor hem. Dat hij in zo'n depressie geraakt is en coke is gaan roken. Maar het is zo mooi om dan te zeggen, maar weet je, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw. Hij is de getrouwe en rechtvaardig dat hij onze zonde wil vergeven. We hebben de zonde beleden. Mijn dienst begon wat later, daarom was ik hier ook wat later. Want hij deed er zo lang over om alle zonden te belijden. Maar ik heb niet gehoord, gelukkig, want anders had ik het u verteld en dat hoeft helemaal niet. Ik heb niet gehoord wat hij beleden heeft, was zijn eigen taal. Want God spreekt ook die taal. Ik niet. En het bijzondere is, God is genadiger dan wij ooit kunnen beseffen. Hij is liefdevoller dan wij ooit kunnen beschrijven. En hij daalt neer en gaat achter ons aan op zo'n onvoorstelbare wijze. Om nog even dat uit te lichten. Jezus genade, hij door de knieën. Hij zoekt op. Dat mensen die hem vasthouden, al worstelen ze met verslavingen. Kom maar mee voor de dag hoor, want je mag best kwetsbaar zijn. Er zijn wel te lang goed geweest in de christelijke omgeving om niet kwetsbaar te zijn. Wees maar kwetsbaar. Maar het is nog geen maand geleden dat ik mijn eigen schoonmoeder begraven heb. Sterker nog 2,5 weken geleden. En toen ik daar sprak op de begrafenis en bij het graf. Toen sprak ik over Psalm 91. Dat God aan het einde zegt voor die wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Wie naar hem toevlucht. Er staat 7 keer, lees maar na thuis, weer huiswerk. Dus het was, weet u het nog wat het was? Openbaring 1 en Psalm 91. Bijbellezen is goed voor ons allemaal. Ook al weet u wat er staat. Er staat 7 keer. Ik zal. En dat betekent niet ik zal. Maar 7 keer zegt God ik zal. En dan komt hij op. Dan doet hij iets voor de mensen die bij hem schuilen. God reageert op een enorme manier. Op dat wat we meemaken. En waarom zeg ik dit van mijn schoonmoeder? Mijn schoonmoeder worstelde met een rook- en alcoholverslaving. Vanwege diep lijden en depressie waar ze doorgegaan was. Maar de genade van God is zo krachtig en is zo rijk dat iemand zingend, en op het laatst kon ze niet meer zingen, maar worstelend met verslaving en huilend, de tranen liepen op haar sterfbed in het ziekenhuis over haar wangen toen wij het liedje Jezus alleen aanzetten. Daar draait het om. In onze houvast, wat voor worsteling u ook meemaakt. Wat voor verslaving dat ook is. En zie, als u het niet heeft, er niet hoogmoedig op neer. Want oordelen, dat hebben we al te veel gedaan. Maar dat ligt in de handen van een ander. Als ik dan kijk wat er dan gebeurt, die genadige, die liefdevolle Jezus, die de rechterhand legt op Johannes en vervolgens daarin doorbreekt, naar hem toe komt. Door de knieën gaat, bedoel ik. Dan gaat hij hem iets vertellen. En dan zegt Johannes, gaat hij iets laten zien. Dan zegt hij, ik zag 7 kandelaren. Dat zijn de 7 gemeentes. En in het midden daarvan was Jezus. En in zijn rechterhand waren 7 sterren. Dat waren de getuigen, de voorgangers, de engelen van de gemeente. En dit is intrigerend, lieve mensen. Wij kijken zoveel naar mensen op, naar voorgangers en dergelijke op. Maar de voorganger moet 1 ding doen. En dat is in de rechterhand van God blijven, zo dichtbij. En ik zag in zijn hand 7 sterren. Maar de voorganger stond niet centraal in de 7 gemeenten. Dat was Jezus. En Jezus, die Johannes opzocht, die stond centraal in de gemeente. En in zijn hand de voorgangers. En wat gebeurt daar na die 7 gouden kandelaren? Trouwens, dat werd dus geschreven volgens die brieven aan 7 gemeentes. Hè? Moet u eens op een rijtje zetten, thuis, huiswerk. Dat ga ik niet allemaal voor u uitkouwen, maar studeer dat eens. Schrijf dat eens op. Wat die 7 gemeenten wel niet mankeerden allemaal. Daar zaten lauwe mensen tussen. Er zaten afvalligen tussen. Er zaten mensen die hun eerste liefde verlaten hadden tussen. Noem maar op. Er zat er allemaal tussen. In die gemeentes. En aan die gemeente gaat God zichzelf en de toekomst openbaren. Jezus centraal. De centrale C in de Bijbel. Christus. En wij als voorgangers in zijn hand. Wat een bescherming. En hij centraal in zijn gemeente. Deze Jezus, om wie het alleen gaat, die verschijnt dus aan die Johannes en die besluit zijn brief met dat wat we gelezen hebben. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er kwam een stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit de hemel. Dat is Gods windrichting, hè, jongens en meisjes. De windrichting van God is niet naar het oosten, niet naar het noorden, niet naar het zuiden, niet naar het westen. Maar dat is vanuit de hemel naar beneden. Continu. En het stormt bijna. Liefde komt erin mee, alles komt. En zelfs zo dat hij zo lief deze wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gods windrichting, van boven naar beneden. En hier ook, het nieuwe Jeruzalem. Vanuit de hemel, bij God vandaan, naar de aarde. En terwijl dat gebeurt, dan hoorde hij een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Opvallend trouwens, tussen haakjes, als u die Psalm 91 gaat tellen, dan zegt God dus 7 keer ik zal. Hier staat ook in Openbaring 21, 7 keer dat God zal. God bij hen wonen. God bij hen zijn. Dan nog iets. Dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. God troost. En ook dat, als je dat laat landen, als je dat laat bezinken, is indrukwekkend. Wat een lijden gebeurt er niet in deze wereld. En anderhalve week, nee, 1 week geleden sprak ik met een Iraanse broeder. En die Iraanse broeder heeft tijdenlang vastgezeten in de gevangenis. En terwijl hij daar in Iran in de gevangenis was, omdat hij christen was, en een verschrikkelijke toestand meemaakte van eerst, 24 uur, onder enorme lichten, zodat de lichten pijn gaan doen. Je kunt geen slaap vatten. Misschien wel langer heeft hij daar gezeten, onder felle lichten. En daarna in een duistere isoleercel gestopt. In de nacht. En hij is gaan bidden. En de volgende ochtend zag hij een raampje helemaal bovenin zijn isoleercel. Een piepklein raampje. En er kwam een zonnestraal van licht kwam binnen. Toen heeft hij gezegd, Heere God, als er een zonnestraal van licht mijn cel in kan komen, dan kan u er ook in komen. En hij zei, Bert, ik durf het niet tegen mijn vrouw te zeggen, maar ik verlang ernaar terug. Om weer in de gevangenis in Iran vast te zitten. Hij zegt, het is mijn beste vakantie ooit geweest. En ik zou er zo weer een willen boeken. Ik zeg, waarom? En toen zei hij, ik had 100% privé aandacht van mijn hemelse vader. Hij was er. Zo tastbaar dichtbij. Dat als ik op een bankje lag, het als het ware dat hij op mijn bed zat. En mijn hoofd in zijn armen had. Zo dichtbij was de vader. En het is zo intens en hij begon ervan te huilen. Hij zegt dat ik er zo naar terug verlang. Zo'n intense ontmoeting met God. En lieve mensen, zo zal het zijn. Heel hoogst persoonlijk, al het lijden wat ik, wat u, wat jij meegemaakt hebt. God ziet dat. Het laat het niet van oké, heftig, maar het doel heiligt alle middelen. Nee. Hij ziet het. En hij komt erop terug. En dan staat er hier in Openbaring 21 vers 4. En God zal. En als hij dat doet, dan zal hij dat doen. Hij is betrouwbaar. Alle tranen van de ogen afwissen. Wat betekent dat? Dat betekent dat God in ieder geval zo tastbaar dicht bij mij komt en bij u. Dat hij zelf, hij zegt niet, ik stuur een engel om dat te doen. Dat had hij zomaar kunnen doen. Hij zegt, ik zelf zal en God zal alle tranen van de ogen afwissen. Hoogst persoonlijke aandacht van de Almachtige. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de derde die zegt dat hij gaat doen. Ik maak alle dingen nieuw. Hij doet het. Hij gaat het nieuw maken. En hij zei tegen mij, schrijf het maar op, want deze woorden zijn waar en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is volbracht. God wil dat het opgeschreven en gedeeld wordt. Het evangelie. God heeft het volbracht. Hij is het begin en het einde. En God geeft te drinken, zegt hij ook in vers 6. Dus de zesde is, hij geeft te drinken. uit de bron van het water des levens. En de zevende, hij zal voor overwinnaars een God zijn, vers 7. Het is indrukwekkend om te zien, zeg maar, wie God zal zijn beloofd te zijn. En lieve mensen, wat ik probeer, anders zou ik iedere ochtend depressief wakker worden, vanwege een stuk geestelijke strijd wat om mij heen gebeurt in mijn werkveld, of vanwege dat misschien een doorn in mijn vlees is, of wat dan ook. U zou het niet zeggen, ik schijn meestal bekend te staan als de altijd lachende Bert, maar dat ben ik niet. Maar dankzij God kan ik wel een oprechte glimlach op mijn gezicht hebben. Als ik wakker word, dan geldt er maar één ding, dat is mijn levenstekst. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En ik ben er zelfs van vereerd, mijn eer verheugt zich in mij en ook zal mijn lichaam veilig wonen. Psalm 16. En het is zo indrukwekkend, lieve mensen, als u alleen deze woorden uit Openbaring 21 gewoon op u in laat werken en eens een uur de tijd neemt om media stilte te nemen. Nou, de meesten hebben dat hier wel. Media stilte te nemen en alleen te focussen, niet op uw zorgen, niet op uw familie, niet op uw zonde, alleen op Jezus. Er gebeurt wat met u, hoor, in uw denken. Ik denk dat er te veel neerslachtigheid en somberheid in deze wereld is, omdat wij ons niet focussen op Jezus. Maar op het moment dat we dit doen, dan vult ons hart zich met blijdschap, met helbespiegelingen. En gaan we van een koning zingen. Jezus. En als wij ons dus richten op deze koning en we stellen hem voortdurend voor ogen en we zingen of we luisteren Jezus alleen, ik bouw op hem. Dan ontdekken we iets. Ik had daar pas een mooi gesprek met Henk Binnendijk over, gewoon van hart tot hart, over dat God niet van ons vraagt. Dat zegt hij heel vaak, hè? Hij zegt, twee dingen zegt hij vaak. Het is God and God alone. Nou, dat is zeker waar. Het is God en God alleen. En het andere wat hij zegt heel vaak is: God vraagt niets van je. Hij biedt je iets aan. En dat doet hij continu. En van dat wat hij aanbiedt, niet mag u, maar moet u, dat zou een automatisch iets moeten zijn, gaan delen. Dit was wel mooi zo. God gaat het allemaal eindgoed, al goed, gaat allemaal mooi maken. Ik doe er niets van af, want dit blijft staan. Maar dan gaat het over overwinnen, over doen. Zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens en door de poorten van de stad mogen binnengaan. Zij die zijn Jezus geboden doen. En dan komt mijn evangelistenhart omhoog, naar boven. Als ik zie vers 17 bijvoorbeeld ook. En de geest en de bruid zeggen kom en laat hij die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en laat hij die wil het water van het leven nemen om voor niets. En ik wil u toch een beetje prikkelen. Hoeveel mensen heeft u in de achterliggende week van de liefde van Jezus verteld? Hoeveel kaarten heeft u verstuurd waarop u mensen vertelt dat ze mogen komen? Voor hoeveel collega's heb jij gebeden afgelopen week? Voor hoeveel mensen in het bejaardentehuis heeft u gebeden, terwijl zij nu op grensgebied staan tussen leven en dood en het uur van beslissing bijna is gekomen? Raakt het u überhaupt nog? En raakt het mij nog? Dat de mensen verloren gaan. Ik denk in Almere 99% van de 208.000 mensen. Dat is alleen Almere. God dwingt u niet om iets te gaan delen. Hij roept u er alleen toe op. En dat is het indrukwekkende als ik kijk naar Matteüs 28. Dan geeft Jezus zijn laatste opdracht. Zijn laatste gebod. Zijn laatste woorden zouden belangrijk moeten zijn. Dat zou best serieus genomen mogen worden, toch? Laatste woorden van iemand. Laatste opdracht. In het Amerikaanse leger, daar geldt het, jongens en meisjes. De laatste opdracht die gegeven wordt, die geldt totdat die herroepen wordt en een andere gegeven is. Want anders kun je er niet op aan. Dus als de aanvoerder zegt aanvallen, dan val je aan, net zo lang totdat hij zegt stop of terugtrekken of we hebben gewonnen. Maar het geld aanvallen. En zo werkt het hopelijk ook in het Nederlandse leger, maar ik las het van het Amerikaanse leger. En onze legeraanvoerder dan? De Heer der Heren beleiden we heel makkelijk. Onze Heer, onze Kyrios, onze keizer, onze alles. Als hij zegt, ga de wereld in. En maak alle volken. In Bejaardenhuis, in Veenendaal, in Barneveld, Amersfoort, waar dan ook. Maak ze tot mijn leerlingen, discipelen. Dit is waar we ons mee bezig moeten houden. En natuurlijk verwachtingsvol uitzien naar wat er komt. Maar even met beide benen op de grond, lieve mensen. Dat is wat God van ons vraagt. Als je kijkt naar Handelingen 1, dan staan de discipelen daar en die staan naar de hemel te kijken. Jezus is weggegaan. Wanneer zou die komen? Hele discussie over, hè? Daar kunnen we ons zo mee bezighouden. Wanneer komt die? Hoe komt die? Hoe gaat dat allemaal? Ruzies te overen. En dan denk ik, oké, kerk gaat weer ruzie maken. Christenen gaan weer ruzie maken. En daar gaat een volk verloren. Hoe kan het, lieve mensen? Hoe kunnen we ons helemaal in ons eigen gelijk vastboren, terwijl de mensen verloren gaan? Blijf lekker zitten in uw gelijk, maar of liever niet. Ik bedoel, kom in beweging. Maar wat maakt uw gelijk nou uit? We zullen het met elkaar zo meteen allemaal zien hoe het zal gaan. Maar voor nu geldt er een opdracht. Wat staat u naar de hemel te staren, zei toen een engel. Wanneer komt hij? Wanneer zal u terugkomen? Hadden ze nog letterlijk gevraagd aan de Heer Jezus, hè, in Handelingen 1. En dan zegt Jezus, je moet je daar niet mee bezighouden. Alleen de Vader weet dat. Jij, mijn getuige. En dat is het waar Openbaring 22 voor oproept. En ik vind dat wel heel interessant, omdat heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben er niet zo voor gemaakt om om echt evangelist te zijn. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk best wel onzin. Want je wordt ook niet opgeroepen om evangelist te zijn. Jezus roept zijn volgelingen op om getuigen te zijn. En om leerlingen te maken, discipelen. En dat is niet van, oké, wil jij nu op de school van Jezus komen? Dan heeft niemand zin. Überhaupt als je het woord school gebruikt, gaan de hakken vaak in het zand. Want naar school willen de jongeren niet, toch? Ik bedoel, maar weet je wat er gebeurt? Ik had een voorbeeldje. Een hekel aan geschiedenis. Ik vond het echt verschrikkelijk vak. En wat gebeurde er? Ik kreeg een geschiedenisleraar op de Jacobus Fruitier in Apeldoorn. En die man die kon zo waanzinnig goed verhalen vertellen. Dat je naar zijn les toe rende, want je wist, hij begint en eindigt in ieder geval met een geschiedenisverhaal. En dan zat je aan zijn lippen te hangen. Zo spannend was dat geschiedenisverhaal. En ik heb het niet gedaan, want muziek was nog interessanter. Anders had ik misschien wel geschiedenis gaan studeren. Omdat het zo mooi, zo intrigerend was wat die geschiedenisleraar vertelde. En nu hierheen. Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en die wil het water van het leven nemen voor niets. En in 21 gaat het ook over. Hij zal te drinken geven. Kom. Oké. Als u geproefd hebt hoe geweldig, hoe goed, hoe rijk, hoe vredevol, hoe, nou noemt u maar op, hoe de Heer Jezus is en wat hij is voor u, wie hij is voor u. Als u dat geproefd heeft, wat kunnen we dan anders om een aanbevelingsbrief te schrijven naar anderen? En om onze handtekening bij wijze van spreken onder ons leven te zetten en zeggen van oké. Ik ga dit vertellen. Ik heb het gevonden en ik ga anderen oproepen om te komen. En u bent niet alleen, want de bruid is met meerdere. En de bruid, overal zeggen ze van waar, kom. En ze stralen het uit. Ze hebben hun levensdorst is gelest. Ze zijn bezig met dat, ja, ze hebben het gevonden. Ze zijn zelf bronnen geworden bijna. En, En ze zeggen het van, kom naar de Heer Jezus. Die leegte die jij vervult met aanzien. Die leegte die jij probeert te vullen met een goede baan. Die leegte die jij vult, probeert te vullen met een verslaving van porno tot en met roken, drugs, alcohol. Weet ik veel wat. Die leegte alleen, kom bij de Heer Jezus. Hij is de vervulling van alle leegte. Hij kan je leven zo op zijn kop zetten. En vertel uw eigen verhaal. Wat hij voor u betekend heeft. Dat is gewoon ambassadeur zijn. En dat is gewoon PR maken. Zonder dat u het doorheeft. Want weet u wat er gebeurt? Op het moment als u over Jezus gaat praten. Dan wordt u blij van hoor. Dan gaan uw ogen stralen. Want u heeft het over uw redder. Toen die Iranier dat zat te vertellen aan mij. Zijn getuigenis. Toen dacht ik, dit is mijn God. Hij heeft het gewoon over mijn Heer Jezus die daar was. Hoe mooi is dat? Adembenemend is dat. Als iemand vertelt over zijn ontmoeting met de Heer Jezus. En dat is dat er een ander bij komt. De bruid die getuigt en die roept op. Kom, kom erbij, kom het halen. Kom je dorst lessen bij hem. Maar er gebeurt nog iets extra's. De geest als eerste God en de bruid zeggen kom. Kijk, als u als bruid over uw bruidegom gaat vertellen. Nou, dat moet u graag willen doen. Wow. Nou, dan vertelt u dat. En dan zullen anderen soms u aankijken en denken van, joh, is dat niet wat hoogdravend wat jij allemaal zit te doen? Je slaat de plank vierkant mis. Maar goed, als u dat de volgende keer weer over vertelt en die keer erop, dan denken ze, oh, dan moet ik toch maar eens serieus gaan nemen. Daarom, dat eenmalige straatevangelisatie is heel mooi. Maar probeert u het eens bij uw buurman en buurvrouw. Bij uw omgeving die u elke keer ziet. Dat is veel belangrijker. Echt. En jongeren die een roeping hebben naar Afrika. Ik zeg het altijd heel hard. Als je het hier niet doet, heb je daar niks te zoeken. Ik geloof er echt niks van die roeping dan. Dat is schuilen achter iets wat niet klopt. Als je hier evangelist bent, kun je daar ook zijn. Kun je het overal zijn. Denk maar aan waar jullie zoveel van zingen. John the Lord. Hij was er vol van. En elk straatliedje, kroegenliedje, dat bouwde hij om tot een prachtig iets. Nou, hij was niet vreemd, want dat deden ze met Psalm 42 ook al. Maakt niet uit. Want vol verwachting blijf ik uitzien. Mooi dat we dat gezongen hebben. Is natuurlijk gewoon langs de oevers van de Rotte tussen Delft en Overschie zat een kikvors luid te wenen. Maar hij wilde de boodschap overbrengen van zijn Heer Jezus die hij verwachtte. En hij deed dat op een Rotterdams volksliedje. En ik kan het weten, want ik ben Rotterdammer. Dus, lieve mensen, die uitnodiging, vertel het door. De geest en de bruid, die laten die roepen, kom. En het is echt leuk om mensen uit te nodigen voor iets wat ze gratis kunnen krijgen. Dat is echt mooi. En laat iedereen die dat dan vervolgens hoort ook zeggen van, joh, kom. En dat vind ik zo leuk als je mensen die nog niet gelovig zijn, maar die wel in de kerk komen bij mij, zeg maar bijvoorbeeld, of op de Bijbelcursus, dat zijn de beste ambassadeurs. Zij horen dat ze bij Jezus kunnen komen. En vervolgens nemen ze een vriend en vriendin. Dat nemen ze allemaal veel makkelijker mee als wij. En die komen dan binnen en die zeggen, ja, en hier ben ik de Heer Jezus aan het leren kennen. Want ik zeg altijd dat ik de Heer Jezus en dat ik God eigenlijk helemaal niet ken. Maar een beetje. Maar dat ik hem steeds meer leer kennen. Want hij wordt steeds groter voor mij. Ik vind het een beetje gevaarlijk om te zeggen, ik ken God. Dat moeten we maar niet aan beginnen. Hier ten dele straks meer. Paulus zegt het ook, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding zal ervaren. Lieve mensen, als eerste een vergezicht. Daar gaan we naartoe. En voelt u zich hier misschien verlaten en voelt u zich hier misschien dat u pijn hebt. God zal de tranen van de ogen afwissen. En hij zal ervoor zorgen dat er een einde komt aan de dood. En het verdriet en de pijn. Dat is waar, dat is het vergezicht. Daar houden we ons aan vast. En zoals een Joodse rabbijn mij vorig jaar zei, Bert, de Messias is om de hoek. Ik zeg, dat klopt. Hij zegt, ik hoor zijn voetstappen al. Hij is om de hoek, ik hoor zijn voetstappen. Daar heb ik over nagedacht, maar dan zie je hem niet, hè? En rabbijnen hebben altijd van die mooie inzicht. Dus als hij om de hoek is en ik hoor zijn voetstap, maar dan weet ik niet wanneer die komt. Nou, dat is precies wat wij ook geloven. Dus ik zei, en die Messias dan, als je het hebt over Israël. Wij verwachten ook de Messias. Is dat dezelfde? Kijk hoe ver die was. Hij zegt, dat zou maar zo kunnen, Bert. Dat zou maar zo kunnen. Ik zeg, joh, maar als het dezelfde is, waarom zou je je knieën niet voor hem buigen? En toen zei hij, ja, als hij bewijst de Messias te zijn, ben ik de eerste die zijn knieën voor hem buigt. Maar ze kunnen het niet zien, maakt niet, in dat hoogpunt, ik kan dat niet overtuigen, zeg maar. Maar dat is een deksel op hun aangezicht, maar het is zo mooi. Dat ik ben er zo van overtuigd, het is dezelfde Messias. En hij komt eraan. En laten we het voor ogen houden. Dit wat hier gebeurt in Matteüs, of in Openbaring 21 en 22 is om de hoek. Het staat bijna te gebeuren. Ik hoor zijn voetstappen al. En terwijl we die voetstappen horen, wat gaat u doen? Blijft u zitten? Zullen we samen een discussie starten? Of gaan we de ganse omgeving oproepen? Kom, vervulling vind je bij Jezus alleen. Amen.